Een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond. GB van den Doel en J. de Geus in de Zwaluwstraat. En ook op dinsdagavond M.J. Kiviet Zwaluwstraat en J. Arendsman Montijnstraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze avond van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 89, de versen 15 en 16. Psalm 89, vers 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleidt. En het 16e vers. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? 15 en 16 van Psalm 89. We doen u met belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 7, Psalm 2, het laatste, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende vers van Psalm 2. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Johannes. 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 18, vers 1 tot en met 14. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zevende vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 18. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging met zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordde hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als zij dan tot hen zeiden, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste, de over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen. eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelfs jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierven. Tot zover onze schriftlezing, het woord van God wat we deze avond op deze Lijdenszondag met u willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. Johannes 18, de versen 8 en 9. Johannes 18, de versen 8 en 9, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Tot zover. Zoeken we eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, eeuwige en volzalige God, tot u komen wij aan het begin van deze tweede dienst op deze zondag. En ook aan het begin van deze tweede dienst hebben we hetzelfde nodig dat we deze morgen nodig hadden. En dat is niet minder dan uw genade en de krachtige bediening van uw geest. We moeten het opnieuw belijden dat die bediening van uw geest en het werk van uw genade aan onze kant niet verdiend is. We moeten het belijden. Laat het in onze harten ook mogen leven dat wij gezondigd hebben en daardoor zelfs op de minste zegen van u geen recht kunnen laten gelden. Ja, bij ons is alles verzondigd. En als u met ons zou doen naar wat wij verdienen, dan zou niemand voor u kunnen bestaan. Heere, bindt u dat zo op ons hart, dat we in diepe ootmoed, in het besef van onze onwaardigheid, vanavond tot u naderen. En ook in het besef van onze onwaardigheid, het woord van vanavond, het Lijdensevangelie, beluisteren. Wil u onze oren openen voor dat woord? Laat alles wat ons hinderen kan bij het luisteren weggenomen worden. En wil u geven dat we mogen luisteren. Als we met een honger in ons hart en een verlangen in onze ziel naar de kerk kwamen, wil u dan ons stille verlangen, onze stille hoop niet beschamen. En indien we zonder verwachting, misschien uit een koude gewoonte, naar de kerk kwamen, wil u vanavond die hoop in ons hart leggen en ons hart zo veranderen dat we willen luisteren en kunnen luisteren. Maar u weet, Heere, luisteren op zich is niet genoeg. Laat dan het woord niet alleen in mogen dringen in ons verstand en in ons gehoor, maar wil u ook geven dat uw woord zijn kracht mag doen in ons hart en in ons leven. Laat onder de kracht van uw woord, onder de kracht van het evangelie van uw lijden en sterven, harde zondaarsharten verbroken worden. Harten die hard zijn als steen worden verbrijzeld. Heere, dat is toch het werk wat u wil doen door middel van de dwaasheid van de prediking. Wil u het doen ook door de dwaasheid van deze prediking. En wil u geven dat uw goddelijke goedkeuring ook aan het woord van vanavond gehecht mag worden. En uw goddelijke goedkeuring wordt alleen aan uw woord gehecht als u het zegel van uw woord en geest afdrukt in harten van mensenkinderen. Heere, laat het woord dan zo'n onuitwisbare indruk mogen maken. Zo diep gedrukt mogen worden op onze harten en de harten van onze kinderen. Dat we iets van dit woord gaan verstaan. de waarschuwingen ter harte mogen nemen. Maar ook het onderricht wat in dit Leidens evangelie ligt opgesloten, mogen verstaan. Wil u zondaren die u niet kennen, die van het Leidens woord geen inzicht hebben, wil u hen te sterk worden en schud hun leven zo doorheen, dat er geen rust in hun leven meer te vinden is, maar dat hun hart onrustig mag worden, totdat het rust vindt bij u, o Heere. Wil u denken aan hen onder ons die met zielenvragen tobben, met innerlijke vragen waar ze geen antwoord op kunnen vinden. U weet dat er ook onder ons zijn die geen weg weten, die voor zichzelf iets zien van de nood van hun leven en vaak vrezen dat ze niet genoeg en niet genoeg geestelijk inzicht hebben in die dingen. Geen antwoord hebben op hun vragen. Heere, waar wij mensen elkaar geen antwoorden kunnen geven, wilt u het toch doen door uw woord? Wil vanavond dan vanuit uw woord ook raadselen, geestelijke raadselen, ophelderen? En wil u zelf mensen die met raadselen lopen zo arm maken in zichzelf, dat ze schuldverslagen zondaren mogen worden, die het leren dat er nu alleen schuld vergeving is bij een borg die de schuld overneemt en wegneemt. Heere, laat uw kinderen ook daarop mogen zien. Wil u uw volk, vooral ook degenen die zo van verre staan en vaak zo bestreden worden, dieper inleiden in de verborgenheden van uw woord. Geef ze meer kennis van u, kennis van zichzelf en vooral ook kennis van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. En als vanavond het woord mag klinken waar het hart van het Leidens evangelie in open ligt, indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan, vrij uitgaan, ontslaan worden van straf en van oordeel. Heere, laat ook dat uw volk in de oren mogen klinken, als een wonder van vrije genade. En dat ze het mogen zien dat nu alleen in het feit dat hij de bittere lijdensbeker aan de lippen zette, de handen liet binden tot de dood, de pijlen richtte op zijn eigen hart, zoek mij. Dat ook voor uw volk nu de ene grond, de ene rots mag zijn, waardoor zij de welverdiende straf ontgaan en tot genade komen. Heere, dat ze er iets zal mogen zien van dat grote geheim, waar hij het in dit woord tot zijn kerk zegt, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heere, dat wonder uw kinderen op de knieën mag brengen, in diepe verwondering, in verwondering van het hart. En dat ze het mogen beseffen, aan onze kant alles verzondigd, de beker van Gods toorn verdiend, maar dat de gebonden handen, de doorboorde handen die beker uit de hand van een schuldverslagen zondaar nemen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heere, dat wonder is een zee, waarin de gedachten verzinken, o geef dat uw kinderen iets van die zee van ontferming, van die oceaan van liefde, die te vinden is en te zien is in hem, mogen zien. Ontferm u over ons allen. We belijden het voor u, dat wanneer wij over dit Leidens evangelie na gaan denken, dat wij zo blind zijn in deze dingen. O Heere, verlicht onze ogen, dat we zien mogen, zoals we zitten in onze bank, maar ook zoals we staan op de kansel. Heere, open onze ogen, ons hart, opdat we zien mogen de wonderen van uw lijden, opdat we die ook vertolken mogen. Wil onze tong en onze mond aanroeren, opdat wij verkondiger mogen zijn van deze zeer blijde boodschap, waar zoveel diepe ernst in ligt opgesloten. Heere, ontferm u over de gemeente en over ons allen zoals we hier samengekomen zijn. Wil u in deze weken waarin we het lijdensevangelie overdenken, met ons allen zijn en met onze kinderen. O, wil u geven dat de woorden die we vanuit dit evangelie overdenken mogen, indruk mogen maken op de harten van velen, zou het mogen zijn van ons allen. En dat die indrukken maar niet voorbij mogen gaan, maar dat het door mag werken, door mag breken in ons leven. Heere, wat zou het een wonder zijn. Wil u het doen, niet om iets van ons, maar alleen om uw grote naam. Denk aan de kerken die we dienen mogen. Ontferm u over onze kerken en geef licht, wederkeer tot u. Een geest van genade, de geest der gebeden. Wil u denken aan alle werk in onze kerken en op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Heere, geef trouw. Geef genade. Wil u geven dat het werk ook van uw koninkrijk voorspoedig mag zijn. Zegen het werk van de zending, van de evangelisatie, van de verkondiging van uw woord onder Israël. Zegen de kerken in de verdrukking. Wil u geven dat waar het moeilijk is en de duisternis groot is, dat uw naam niettemin verheerlijk mag worden in de bekering van zondaren. Denk ook aan ons vaderland. Wil u in het midden van ons land en volk werken. Laat er een wederkeer mogen zijn, ook onder ons, ook onder ons vorstenhuis en de regering, tot u en tot uw woord. Zegen, o Heere, ons allen, niet naar wat wij ervan gemaakt hebben. Want als wij zien wat wij als land en als volk, als kerken, als gemeente, als vaders, als moeders, als kinderen, als mensen verdienen, dan is er bij ons alleen maar beschaamdheid. Dan moeten we ons diep schamen voor u. Dan hebben we geen enkele verdienste. Dan hebben we de dood verdiend. Heere, wil u, ondanks dat alles, nog aan ons denken. Niet om iets in onszelf, maar doe het uit genade. Om de genade van hem, die eens in de donkere nacht van zijn aardse leven het zei: ziet, hier ben ik. Indien ge dan mij zoekt, zo laat, zo laat deze heen gaan. Heere, doe het uit genade. Amen. We zingen Psalm 69, het tweede vers en het derde vers, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 69, de versen 2 en 3. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En het derde vers: beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o God der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Het tweede en het derde vers van Psalm 69. Psalm 40, het vierde vers, is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Het vierde vers van Psalm 40 na de prediking. Geliefde gemeente, Russische schrijver uit het begin van deze eeuw heeft in een van zijn boeken volgende verteld. In de dagen toen de tsaren nog in Rusland heersten, werd er eens in een bepaald dorp een grote groep mensen gearresteerd. Onder die mensen waren er verscheidenen die een complot beraamd hadden om tegen het wettige gezag in opstand te komen. Dat was bekend. Het was alleen niet bekend wie bij dat complot betrokken waren. En toen dat uitgezocht werd, bleek dat niemand verraad wilde plegen. Die hele grote groep van gevangenen, ze namen het allemaal voor elkaar op. De politieautoriteiten kwamen er niet achter wie nu eigenlijk in opstand wilde komen. En tenslotte kwam van hogerhand het bevel dat van elke 10 personen 1 moest worden neergeschoten. En op de dag dat dat vonnis zou worden voltrokken, werden de mannen en de vrouwen die daar gearresteerd waren in een lange rij gezet. En elke 10e werd aangewezen. Over een half uur zal het vonnis voltrokken worden, gefusilleerd. 1 van degenen die aangewezen werd om gedood te worden was een jonge man, nauwelijks 20. Toen hij zag dat ook hij bij degene hoorde die de dood zou vinden, beefde hij en was zichtbaar geschokt door het vreselijke nieuws dat hij zou moeten sterven. Naast hem stond een oude Russisch-orthodoxe priester. Hij zag de jongen beven. Hij kreeg een diep medelijden. En terwijl de politieautoriteiten een ogenblik niet keken, stoot hij hem aan. Hij zegt, verwissel met plaats, van plaats met me. En terwijl de jongen in zijn verbijstering nauwelijks begreep wat er gebeurde, had die oude priester de plaats van de jongen ingenomen. En 20 minuten later werd de priester neergeschoten. En de jongen ging vrij uit. Hij nam de plaats in van die jongen die mocht blijven leven. U begrijpt, het is maar een verhaal. En we laten dat verhaal maar voor wat het is. Maar tegelijk kunnen we uit dit verhaal dit leren. Het is een beeld als het ware, een illustratie zouden we zeggen, van wat hier plaatsvindt in de hof van Gethsemane. De Heer Jezus Christus gaat hier in Gethsemane in de plaats staan van zijn kinderen. Zijn kerk, ze zijn des doods schuldig. Ze hebben dat vonnis meer dan verdiend, omdat ze van God zijn afgevallen en omdat ze tegen de Heer gezondigd hebben. Maar nu komt de Heer Jezus Christus als het ware bij hen staan. En hij zegt, laat mij uw plaats innemen. Laat mij dat vonnis ondergaan. Indien u dan mij zoekt, laat mij sterven. Maar laat deze, mijn discipelen, mijn kerk, laat deze vrij uitgaan. Laat hen heen gaan. Zo willen we over deze woorden nadenken op deze Lijdenszondag. En het thema voor de prediking deze avond is Christus gebonden als borg van zijn kerk. Er zijn 3 kanten die we willen belichten. Allereerst het vrijwillig karakter daarvan. Christus biedt zich aan. In de tweede plaats het plaatsbekledend karakter daarvan. Hij neemt de plaats van zijn discipelen in. En ten derde, het beschermend karakter daarvan. Want apostel Johannes voegt eraan toe, dit gebeurde. Opdat het woord vervuld zou worden van degene die gij me gegeven hebt, heb ik er niet één verloren. Christus gebonden als borg van zijn kerk. Het vrijwillig karakter, plaatsbekledend karakter en beschermend karakter. In dit schriftgedeelte, gemeente, worden we meegenomen naar de hof van Gethsemane. U weet, dat was een olijvenhof, ergens aan de helling van de Olijfberg, net buiten de muren van Jeruzalem, toentertijd tenminste. In die olijvenhof in Gethsemane kwam de Heer Jezus met zijn discipelen wel vaker. Dat wordt ons duidelijk in dit gedeelte voorgehouden. En ook nu is hij met zijn discipelen in het donker van de nacht buiten de muren van Jeruzalem getrokken en heeft hij de stilte van die hof van de olijven opgezocht. Daar zijn de discipelen in slaap gevallen. Daar heeft de Heere Jezus Christus zijn grote strijd alleen gestreden. Zoals we dat in de andere evangeliën lezen. Waar zijn zweet werd als grote droppels bloed toen hij smeekte, Vader, indien het mogelijk is, laat de beker van het lijden aan mij voorbij gaan. Maar niet uw wil, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die strijd is nu ten einde en het is stil geworden in de donkere hof van Gethsemane. En toch, als je goed luistert en goed kijkt, dan is er op de weg naar die hof van Gethsemane wat rumoer ontstaan. Uit de verte hoor je mensen komen. Het is duidelijk dat het een behoorlijk grote groep is. Het is ook duidelijk dat ze in deze richting komen. En al spoedig kun je vanuit de hof van Gethsemane de lichten zien van fakkels en van lantaarns. Blijkt dat er een groep mensen in aantocht is gekomen om de Heere Jezus Christus te zoeken. Te zoeken. Als we niet beter zouden weten, zouden we bij dat woord kunnen denken te zoeken. Wel, dat is wel meer gebeurd, dat mensen tot diep in de nacht toe de Heere Jezus Christus zochten. Dan zochten ze hem om genezing, om gereinigd te worden van melaatsheid. Dan zochten ze hem om onderwezen te worden in de dingen van het koninkrijk van God. Dan zochten ze hem om de zaligheid te ontvangen. Zijn die mensen die er in de verte komen ook voor dat doel gekomen? Maar zelfs de kinderen weten het wel. Dit keer is die groep mensen die daar in het donker op de wegen buiten Jeruzalem in aantocht is, niet gekomen om de Heere te zoeken voor de noden van hun lichaam en van hun ziel. Dit keer zijn ze gekomen om hem te binden, te arresteren. Ze zoeken zijn ondergang, zijn dood. Weg met deze. Wie ze zijn, ook dat is bekend. Het wordt ons in dit evangelie nog eens voorgehouden. Daar vooraan loopt Judas, de discipel die verrader geworden is. Daarachter lopen de krijgsknechten, zoals ze meestal genoemd worden, soldaten die behoorden tot de tempelpolitie. En die in ieder geval onder toezicht van de Romeinen stonden, vaak waren het ook heidenen, die bij die wacht van de tempel, de politie van de tempel betrokken waren. En daarbij waren er dienaars van de overpriesters. En waarschijnlijk ook enkele schriftgeleerden en overpriesters waren er zelf bij. Het is een hele groep. Overpriesters, tempelpolitie, dienstknechten en Judas. Ze zijn gekomen met hun wapens, met zwaarden en stokken. en in hun handen dragen ze de fakkels en de lampen, want het is donker. Bovendien zegt de Bijbel in een van de andere evangeliën heel duidelijk, dit is het uur van de duisternis. Niet alleen buiten is het donker, maar het is het uur van de macht van de duisternis. En ook al is er nog wat licht, die hele ploeg van mensen, die bende die aanrukt om de Heer Jezus Christus te binden, blijkbaar kunnen ze de Heer Jezus Christus toch niet zo spoedig vinden. Het lijkt alsof ze wat met machteloosheid geslagen zijn als ze bij die hof aankomen. Het is volle maan, want het is bij Pasen. En de fakkels verspreiden hun licht. Toch moet de Heer Jezus Christus zelf uit het donker tevoorschijn komen. En zelf op hun toetreden. En zelf aan hen vragen, wie zoekt gij? En ook dan blijkt dat ondanks het licht van de fakkels en het licht van de maan, ondanks dat ze weten door de verrader, hij moet hier zijn, dat ze hem niet kennen. Of niet willen kennen. Want ze zeggen, niet we zoeken u. Jezus van Nazareth, dat is hun antwoord. En dan komt van de lippen van de Heer Jezus Christus, ik ben het. Wat gebeurt er? Iets verbijsterends eigenlijk. Plotseling, als dat woord geklonken heeft, wijken al die mensen, die soldaten bewapend met hun zwaarden, de dienaren bewapend met hun stokken. Ze wijken achteruit en ze vallen plat ter aarde op hun rug. Hoe komt het dat ze zo plotseling in verwarring en in verbijstering achterover vallen? Is het dat de Heer Jezus Christus in zijn plotselinge verschijning, in zijn diepe majesteit en onschuld, zo'n indruk op hen maakt? Dat zeker ook. Maar de evangelist Johannes laat er met nadruk in de woorden die hij schrijft licht opvallen, dat wat dat vallen, dat achterovervallen van die bende veroorzaakte, dat waren speciaal de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Ik ben het. Toen vielen ze achterover. En waarom dat gebeurde wordt nog duidelijker als we beseffen dat in de oorspronkelijke tekst van het Johannesevangelie de woorden korter zijn dan in onze vertaling. Er staat in het Grieks alleen maar dit. Ik ben. En dat is heel merkwaardig. Ook voor de taal van het Nieuwe Testament. Ik ben. Het is eigenlijk een machtswoord. Een woord wat de Heer Jezus Christus al zo vaak gebruikt heeft. Ik ben de goede herder. Ik ben de gezondene van de Vader. In dat woord horen we een echo van de grote naam van de Heere, Jehovah. Ik ben die ik ben. Het is een van zijn namen, de namen van de Christus, waarin hij zijn goddelijke macht, zijn goddelijke autoriteit zichtbaar laat worden, hoorbaar laat worden. En die naam gebruikt hij in de hof van Gethsemane. Ik ben. En aangegrepen door een diep besef van verschrikking en van zijn majesteit, vallen ze achterover. Maar het is maar een heel tijdelijke indruk. Want terwijl ze overeind krabbelen, vraagt de Heer Jezus Christus opnieuw, wie zoekt ge? En in plaats dat ze diep onder de indruk van zijn majesteit, diep onder de indruk van die majesteitelijke naam Ik Ben, waarin de naam Jehovah doorklinkt, nu voorover zouden vallen, om hem te aanbidden, krabbelen ze toch weer overeind. En komen met precies hetzelfde antwoord. Er is niets veranderd. Jezus van Nazareth. En dan antwoordt de Heere Jezus Christus opnieuw. Ik heb het u gezegd. Ik ben. Indien ge dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Wat betekent dat alles? Wel, dat betekent toch zeker ook dit. Dat we hier in aanraking komen met mensen die de Heere Jezus Christus zoeken. En het is al aangeduid, zij zoeken hem hier niet om geholpen te worden, of om de zaligheid te ontvangen, of om onderwijs te ontvangen. Nee, ze zoeken hem, terwijl aan alle kanten zichtbaar wordt dat ze onverschillig zijn. Want dat zal die tempelwacht, die tempelpolitie toch zeker geweest zijn. Onverschillig, we moeten iemand arresteren. Anderen staan hier in hun bittere vijandschap, Judas en de fariseeën en de overpriesters. Ze staan hier allemaal in hun geestelijke duisternis, met de wapenen in hun handen, omschenen door het licht van hun eigen fakkels. U ziet hier eigenlijk een onthulling van wat de vrome godsdienst van de fariseeën. Wat de eigen gerechtigheid van de fariseeën. Wat de onverschilligheid van de heidenen eigenlijk is. Dat wordt onthuld in Gethsemane. Wat is die vijandschap van de fariseeën dan eigenlijk? Die vrome godsdienstigheid van de schriftgeleerden. Die onverschilligheid van de Romeinen. Wel, het is vijandschap tegen Christus. Diepe, dodelijke haat. En als we dat even een ogenblik op ons in laten werken, dan zullen we nooit meer zo makkelijk praten over onverschilligheid. Of over uiterlijke godsdienstigheid. Of over zomaar wat vormendienst. Dat kan heel onschuldig lijken. Maar het wordt hier ontmaskerd. Als haat, dodelijke haat tegen de van God gezonde zaligmaker. En als we zo in wat vromelijke godsdienst, in wat oppervlakkige vormendienst, in wat onverschilligheid de Heere zoeken. Mijn beste vriend, dan zijn we in wezen niet anders dan die bende die onder leiding van Judas aanrukte om de Heere Jezus Christus ter dood te brengen. Dan kunnen we het zeggen dat we zoeken. Dan kunnen we het zeggen dat we zoekende zijn. Maar we staan nog met de eigen gerechtigheid in onze rechterhand. En met wat eigen gemaakte godsdienst in onze linkerhand. We staan nog in het licht van onze eigen fakkels die we niet prijs willen geven. We staan nog met de wapenen van vijandschap die we niet uit handen willen geven. Er is geen plaats voor de Heere Jezus. Mensen zoeken hem. Niet als borg. Maar ze zoeken hem zonder dat er plaats is voor hem. Zonder dat er een gedachte is aan zijn verzoenend werk. Wat is het erg als ze misschien onder het gewaad van wat uiterlijke godsdienst, of onder het mom van wat oppervlakkigheid, zeggen de Heere te zoeken. Maar de wapenen van vijandschap liggen nog in onze hand. Maar de fakkels van ons eigen licht en van onze eigen brave godsdienstigheid, van onze eigen wettische godsdienst of aan onze eigen evangelische godsdienstigheid. Ze omringen ons aan alle kanten. Het wordt ons waarschuwend voorgehouden. De Heer Jezus Christus laat zelfs op dit ogenblik nog eenmaal zijn macht aan deze mensen zien. Ik ben, opdat ze hem te voet zouden vallen, opdat ze de wapenen in zouden leveren, opdat ze in schuldverslagenheid zouden gaan roepen, wees gij mijn borg. En dat, gemeente, is de boodschap die ook uit dit schriftgedeelte vanavond tot u en tot mij komt. Bid of God zelf u de hardheid van uw hart uit handen slaat, de wapenen van verzet laat inleveren, opdat u schuld verslagen leert roepen, Heere, wees u mijn borg, want zo heb ik u nodig, als borg voor mijn schuld. Als de grote ik ben. De Heere Jezus Christus weet en ziet, dat hij alles doorziet, dat die bende op hem afgekomen is, niet om iets goeds te zoeken, maar alleen maar om zich aan hem uit te leven, om hem te doden. En toch geeft hij zich over. Hij had de macht om hen in een ogenblik te verteren met een vlam van vuur. Want hij is de Ik Ben, Jehovah. Maar hij geeft zich vrijwillig in de handen van deze bende. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus, die alle dingen weet en ziet, achter deze bende ziet. En achter deze bende die komt, die aanrukt om hem te gevangen te nemen, ziet de Heere Jezus Christus de hand van God. Later zal de apostel zeggen in het boek van de Handelingen hoofdstuk 4, dat de heidenen en de joden samen vergaderd waren tegen Gods heilig kind Jezus om te doen. Wat te doen? Alles wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Die bende van soldaten en van overpriesters en van Judas was een instrument in de hand van God. En de Heer Jezus ziet achter deze bende Gods hand naar hem uitgestrekt. En in die hand van God ziet hij de lijdensbeker die hij leeg moet drinken tot de laatste druppel. In die soldaten die hem zoeken om hem te arresteren, ziet hij de pijlen van Gods toorn op zich afkomen. Ziet hij dat hij nu moet buigen onder het oordeel en onder de vloek van God op de zonde. Niet slechts soldaten zoeken hem om hem te binden, maar God zelf zoekt hem om hem te binden als het lam wat gebonden zal worden op het altaar om geslacht te worden. En als Gods toorn hem zoekt, als God de lijdensbeker aan hem toeschikt, de lijdensbeker aan zijn lippen zet, dan verbergt de Heere Jezus Christus zich niet achter de bosjes in de hof van Gethsemane. Dat heeft Adam wel gedaan toen hij gezondigd had. Hij wilde de gevolgen van zijn daad niet dragen en hij verschool zich. Maar als God komt om het offerlam te zoeken, als de pijlen van Gods toorn zich richten op Gods lieve kind, op de Heere Jezus Christus, dan verbergt de Heere Jezus Christus zich niet. En hij zegt het tegen die soldaten. Hij zegt het ook tegen zijn God en Vader. Ziet, hier ben ik. Indien ge mij zoekt, laat mij gestraft worden. Laat de beker aan mijn lippen gezet worden. Laat mij die legen tot de laatste teug. Laat al de ongerechtigheid op mij aanlopen. Laat al de pijlen van uw toren tegen de zonde op mijn hart gericht worden. Maar indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Wie zijn deze? Ach, u weet het al. Dat zijn de discipelen. De drie die dicht bij hem waren. En naar alle waarschijnlijkheid ook de overigen die op een steenworp afstand waren. Ze staan allemaal achter hun heren en meester. En de grote koning zegt het tegen de bende die aanrukt. Neemt mij gevangen. Indien ge mij zoekt, laat mij leiden. Maar laat deze Simeon Petrus, laat deze Thomas, laat deze, laten ze alle heen gaan. Waarom, zo vragen we, had een Petrus het er daarna gemaakt? Had een Thomas het zich waardig gemaakt? Verdienen ze dit, dat de Heeren het voor hun op gaat nemen? Ach nee, gemeente, u weet wel beter, dat verdient een Petrus niet, dat verdient Johannes of Thomas, geen van de discipelen. Dat verdient niemand van ons, want wij allen hebben ons de toorn van God waard gemaakt. Ook een Petrus, ook een Johannes, ze hebben door hun zonde, door het feit dat ze gevallen kinderen van Adam zijn, door de verlorenheid en de schuld, ze hebben zichzelf het eeuwig oordeel waard gemaakt. God zou geen onrecht doen als hij hen in de boeien liet slaan. Als hij hen voor eeuwig van voor zijn aangezicht zou wegvagen. God zou geen onrecht doen als hier in deze hof alle pijlen van Gods toorn op Petrus en Thomas en al die anderen zouden worden afgevuurd. Ze hebben het er niet naar gemaakt. Het is enkel de liefde van de Heere Jezus Christus waardoor hij in hun plaats gaat staan. En het als het ware tegen Petrus, al begrijpt Petrus het op dit ogenblik niet. Als het ware tegen Petrus zegt Petrus, die drinkbeker van Gods toorn, de vloek en de dood, dat heb jij verdiend. God zou geen onrecht doen als hij die beker vol toorn en grimmigheid aan je lippen zou zetten. Als je eeuwig om zou moeten komen in de nacht van de buitenste duisternis. Maar nu ben ik gekomen. En nu neem ik die beker die jij verdient in mijn handen. En nu zeg ik het tot mijn Vader, Vader. Laat al die pijlen en al die grimmigheid die een Petrus, die een Thomas verdient, laat die maar op mij gericht worden. Indien ge mij zoekt, laat deze dan vrij uitgaan. Want zo staat het eigenlijk in de oorspronkelijke tekst. Niet zomaar laat deze heen gaan, dat is ook goed. Maar het woord betekent nog wat dieper. Laat deze vrij uitgaan. Laat deze vrijgelaten worden. Als een slaaf die uit zijn slavernij bevrijd wordt. Laat deze vrijgelaten worden. Laat al die pijlen van de toorn van u, die een Petrus en een Thomas verdienen, maar op mijn hart gericht worden. En laat hen vrij uitgaan. Want dat is de regel in het koninkrijk van God. Dat wanneer we door genade deze borg mogen kennen. en Hij het voor ons opneemt, dan heeft God de zonde aan Hem gestraft. En God is rechtvaardig. Hij straft de zonde geen twee keer. Als God de zonde van Petrus straft in de Heere Jezus Christus. Als God de toorn uitgiet op Christus. Dan straft God de zonde van Petrus niet twee keer. Augustus Toplady, een van de grote dichters uit de Engelse Puritijnen, heeft eens in zijn gedichten gezegd: God zal geen twee keer betaling vragen. Eerst uit de hand van mijn bloedende zaligmaker. En dan van mijn hand. Nee. Als God betaling geëist heeft van de hand van Christus, dan hoeven wij niet meer te betalen. Zo zegt Hij. Dan mogen wij vrij uitgaan. Als Christus de plaats inneemt, de straf draagt, dan mag een Simon, dan mag een Thomas vrij uitgaan. Ziet u hoe nodig het is dat we deze borg leren kennen voor ons eigen hart en voor ons eigen persoonlijke leven. Want buiten deze borg die gebonden is, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Alleen als we achter Hem schuilen, alleen als Hij voor ons gaat staan, in de bres gaat staan. En zegt: laat die pijlen maar op mij afkomen. Maar laat deze vrij uitgaan. Alleen dan zijn we zalig. Als we een borg hebben voor onze ziel. Ja, zegt iemand. Maar hoe weet je dat nu, dat je een borg hebt voor je ziel? Luister eens goed. Wisten Petrus en Thomas dat op dit ogenblik? Nee, dat wisten ze niet. Hoe verder we de lijdensgeschiedenis gaan overdenken, hoe meer we zien dat rondom het lijden en rondom het kruis de blindheid niet alleen van overpriesters en Pilatus naar boven komt, maar ook de blindheid van Gods eigen kerk, van Gods eigen discipelen. Die verstonden niet wat hier gebeurde. Maar de Heere heeft het ze door zijn Heilige Geest laten zien. Later, na de opstanding. Hoe gaan we leren? Hoe kunnen we weten of we een borg hebben voor onze ziel? Hoe kunnen we weten of we begrepen zijn in dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus? Dat kunnen we alleen maar weten door het licht van de Heilige Geest. En hoe gaat de Heilige Geest werken? Als hij ons laat zien, wil tonen wie de Heer Jezus Christus is en hoe Hij hier de plaats inneemt van zijn kerk. Wel kijk, als de Heilige Geest omwille van het borgwerk van de Heer Jezus Christus in ons leven gaat werken, dan gaan we ontdekken hoe ontzaggelijk vastgebonden we zitten in de banden van zonde en van schuld. Dat zagen die mannen niet, die in deze donkere nacht op de Heer Jezus Christus afkwamen. Die overpriesters hadden het nog gezegd: zijn wij ook blind? En zelf de discipelen: Petrus, ik zal met u sterven. Maar als Gods geest gaat werken, gemeente, dan gaan we zien hoe vast we zitten in banden. Dat de dood en de zonde als ketenen om onze handen geslagen ligt. Om ons hart. Dan ga je beseffen wat die psalmdichter uitsprak in dat versje wat onze kinderen misschien op de zondagsschool al zo heel lang geleden geleerd hebben. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. En riep de Heere dus aan in al mijn nood. Mag ik het vragen vanavond? Zijn er mensen die zien dat ze vastgebonden zijn? En al mogen de omstandigheden misschien verschillend zijn, die iets gaan zien van banden van de dood. Zo vast aan dit aardse. De zonde is zo machtig. En u weet dat er wat veranderen moet. Maar hoe kan ik nu die banden verbreken? Ik kan die kerker, die banden niet ontvluchten. Je gaat hoe langer hoe meer zien dat je niet alleen vastgebonden zit in banden van zonde en dood en verlorenheid. Je gaat ook zien dat je hulpeloos bent. Je probeert het wel te veranderen, maar het gaat niet. Alles wordt afgebroken. Soms steen voor steen. En als je nu zo vanavond in de kerk zit, dat je zegt, ik zit zo vast. Hoe moet ik bekeerd worden? Ik ben zo arm. Die banden, ze knellen. Maar ik kan ze niet losmaken. Vanavond wordt ons geschilderd in deze geschiedenis zoals die beschreven wordt. Een gebonden zaligmaker. En die gebonden zaligmaker wordt ons zo geschilderd. Dat hij nu vrijwillig zijn middelaarshanden steekt in de boeien van Judas. En in de boeien van de overpriesters. En van die tempelpolitie. Vrijwillig. De schuld. De straf. De vloek. Op zich neemt. En als Christus Jezus. Vrijwillig die banden op zich neemt. Zich laat binden. Dan ligt daar deze prediking in. Dat hij nu mag. Is en bereid is om de banden van zondaren die in de banden van schuld en van nood zitten, dat hij nu machtig is om die banden te verbreken en bereid is. Hoort u het hem zeggen? Hij zegt tegen deze mensen die aanrukken om hem te binden: indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dat laatste moet u nooit vergeten. Dat laatste is niet maar een beleefd verzoek van iemand die gearresteerd wordt omdat hij geen uitweg meer heeft. En die nu als een gunst vraagt of de mensen die bij hem waren toch maar vrij uit mogen gaan. Nee, nee, nee. Het is een bevel. Een eis. Laat deze heen gaan. Als ik moet lijden. Als ik moet sterven indien ge mij zoekt. Dan moeten deze vrij uitgaan. Goddelijke majesteit. Almacht spreekt ook hier. En als er dan mensen zijn die Psalm 116 op het leven, op het hart geschreven staat. Ik lag gekneld in banden van de dood. Deze die spreekt als machthebbende. Ze moeten vrij uitgaan. Ze mogen niet gebonden worden. Zou hij niet bij machte zijn om de banden van uw ziel te verbreken? Zouden we dan niet smekend, ootmoedig, de nood van ons leven aan hem bekend maken? Met onze ketenen, zoals iemand het eens zei, aan de troon van de genade rammelen. Heere, breek ze. Zouden we dan niet smeken of die grote koning die gebonden is onze banden verbreken wil? Hij kan het. Hij wil het. Het staat hier geschreven. Indien ge dan mij zoekt, laten de banden van vloek en van dood en van ondergang dan voor hen verbroken worden. Laat hen vrij uitgaan. En dan volgt een merkwaardig slot. Want dan tekent de evangelist Johannes hierbij aan onder de leiding van Gods geest dat de Heer Jezus Christus deze woorden sprak, opdat vervuld zou worden hetgeen hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik geen verloren. Even tussen haakjes. Als u dat leest in de Bijbel, opdat het woord vervuld zou worden, als u dat leest in het Nieuwe Testament, dan vindt u meestal een woord uit het Oude Testament aangehaald. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, en dan volgt een tekst uit Jesaja. Maar Johannes zegt hier, opdat vervuld zou worden het woord wat hij gesproken heeft, dat heeft hij zojuist gesproken. In de avondmaalzaal, in het hoge priesterlijk gebed: Vader, van degene die gij me gegeven hebt, heb ik er niet één verloren. Ziet u wel dat ook voor de schrijvers van het Nieuwe Testament niet alleen het oude, maar ook de woorden van de Heere Jezus woord van God zijn? Staat op één lijn. Opdat vervuld zou worden het woord van God, waardoor hem gesproken was: degene die gij me gegeven hebt, is er niet één verloren gegaan. Ja, zegt iemand, maar nu heb ik toch een vraag. Hoe moet ik dat nu opvatten? Want ik zie het voor me. Eigenlijk is het zo diep en aangrijpend geschilderd in dit teksthoofdstuk. De Heer Jezus Christus is daar voor zijn discipelen gaan staan. Hij heeft gezegd: indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan zie ik dat de handen van de Heer Jezus gebonden worden. En terwijl hij gebonden wordt, dan vluchten ze allemaal weg. De een hierheen, de ander daarheen. Heeft de Heer Jezus het Christus het zelf ook niet gezegd in de hof van Gethsemane volgens de andere evangeliën? De herder zal geslagen worden en de schapen zullen verstrooid worden. Nou, daar gaan ze, al die schapen. Verstrooide schapen, verbijsterd, vluchten ze weg. En toch staat hier: van degene die gij me gegeven hebt, heb ik er niet één verloren. Die discipelen voelden zich verloren schapen. Hoe kan de Heer het dan zeggen? Ach, mijn beste vriend, dat is nu precies de waarheid. De discipelen en die hele kring rondom de discipelen, van vrouwen en van bekenden, deze nacht is hun hoop vergaan. We hebben gezongen: met hem verging hun hoop, o Israëls God. Nou, reken maar dat dat in het hart van de discipelen leefde deze nacht. U hoort het op de opstandingsdag door die Emmausgangers zeggen. En we hoopten dat deze Israël zou verlossen. Wat een ontzaglijke verscheurdheid moet door hun ziel gegaan zijn deze dagen bij de discipelen, bij de vrouwen. Al hun hoop de grond ingeslagen. De hemel scheen donker. Hun hoop was vergaan. En zo kan het nog wel eens zijn in het leven van Gods kinderen. Dat er ogenblikken geweest zijn dat ze mochten zien, misschien van verre, op die gezegende borg. Dat ze mochten zien dat hij nu ondanks hun verlorenheid, hun doemwaardigheid, het voor hen wilde opnemen. En het zei, ziet, hier ben ik. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Ja, het leven gaat door. Kunnen ogenblikken zijn dat u denkt, is het allemaal wel waar geweest. Heb ik me niet bedrogen. Bij het ouder worden. Het lijkt wel of het spreekwoord waar wordt, zegt u misschien. Hoe ouder, hoe kouder. Luister. De Heer Jezus Christus zegt tot zijn discipelen in donker. Jullie bent wel verstrooid als verstrooide schapen. Dat heb ik je gezegd. Jullie bent wel uiteengeslagen toen de herder geslagen werd. Maar toen ik gebonden werd, was het niet de ondergang. Toen ik gebonden was, was dat de vervulling van het woord. Opdat het woord vervuld zou worden, ik heb niemand van hen verloren. En in de nood van de strijdende kerk, in de aanvechtingen, in de fluisterstemmen, laat de lijdende borg dit woord horen. U die veraf gezworven bent, u die als een dwalend schaap bent, u van mijn kinderen die in het donker voorttopt. Mijn gebonden handen, laat het zien dat geen van degenen die ik heb ontvangen uit de hand van mijn vader, ik heb er niet één verloren. De gebonden handen van de Heer Jezus Christus, met andere woorden, zijn het zichtbare bewijs voor de strijdende kerk. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Niemand zal ze uit die gebonden handen rukken. Niemand zal ze uit die doorboorde hand rukken. En dan kan het wel eens zijn dat u in uzelf zit en uzelf zucht. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Denk toch eens aan die gebonden handen in Gethsemane. Daar staat het opgeschreven, als ik het zo mag zeggen. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Zo lief heb ik de eer van mijn vader, maar ook zo lief heb ik mijn kerk. Dat ik vrijwillig mijn handen in de boeien geef. Wetend dat deze boeien de strik zijn waarmee ik als het lam ter slachting zal worden geleid. Zo lief heb ik u, mijn kerk, dat ik voor u wil lijden en voor u wil sterven. En al komt er wat dan ook op af, aanvallen, verzoekingen, noemt u het maar op. Mijn gebonden handen staan er borg voor. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Wat een wonder als je daar met het oog van het geloof iets van zien mag. Als de kerk midden in de strijd op een gebonden zaligmaker mag zien. Achter hem mag schuilen. En dat als een wonder van genade mag horen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Is het geen wonder dat hij de plaats van de zijne inneemt? Ja, maar zegt iemand, als je dat nu niet kent. Mijn beste vriend, als je dat nu niet weet. Als je buiten deze borg, buiten de kennis van hem, zonder zijn beschermende, vergevende, verzoenende genade leeft, dan sta je nog voor eigen rekening. Dan kan je nog wel flink van jezelf denken, de wapens van eigen gerechtigheid opgepoetst in je handen. Maar eenmaal zal hij met het zwaard van zijn mond allen die niet voor hem bogen, allen die hem niet kenden wegvagen. Buiten Jezus is geen leven. Je komt om voor eeuwig. En daarom bid ik u in deze eerste lijdensoverdenking in zijn naam toe. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Nu zijn gebonden handen ons nog gepredikt worden. Als het enige middel waardoor de banden van uw leven, van uw zonde verbroken kunnen worden. Laat u met God verzoenen. Nu het nog kan. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u om uw grote naam dankend te erkennen dat u gekomen bent. indien u niet gekomen was vanuit uw eeuwige liefde, dan was er geen weg geweest, dan was er alleen maar toorn geweest. Maar nu hebt u in uw dierbaar bloed de toornpijlen opgevangen. En u mag een ieder die door genade met een schuldverslagen hart achter u mag schuilen, horen als uit uw mond, indien ge dan mij zoekt, laat deze vrij uitgaan, niet verloren gaan. Heere, wil dat toepassen aan onze harten. En geef dat we geen rust mogen vinden, voordat we leren schuilen achter dat bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. Sterk ons deze week. Help ons en onze kinderen. Geef de kinderen alles wat nodig is. Nu een nieuwe schoolweek begint. Sterk ons allen in ons werk. En geef dat er ook onder de drukte van alle dag nog tijd mag zijn waarop we uw woord overdenken. Geef, Heer, dat het woord met ons mee mag gaan. Door de week heen. En leid ons. Bewarend voor de zonde. We zeggen uw naam dank. Voor alles wat u gaf op deze dag, ook deze avond. Heere, u bent het die kracht en hulp gaf. Wil u dan ook onze dank aannemen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 4 is onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.